Romeinen 5, vers 12. Ik lees uit de NBV-vertaling, maar vond dat eigenlijk iets makkelijker bekte dan de HSV dat normaal gebruikte, gewoon voor de, over de context van nu. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Er was al zonde in de wereld, voordat de wet er was. Alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen. Ook al behingen ze met hun zonden niet dezelfde overtreding als Adam. Nu is Adam de voorafbeelding van hen die zou komen. Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven. Maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid. Maar de genade, die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven dankzij die ene mens, Jezus Christus. Tot zover. De vorige maal heb ik gesproken over de zonde en God. Ik ga hier vandaag een klein beetje mee verder. En de vorige maal stond ik dan ook op tijd, op het einde vooral stil bij het beeldraarschap dat we dragen, die imago Dei, beeldraars van God. Dat we geschapen zijn dus naar Gods beeld. Maar als ik zo luister naar de mens, christen en niet-christen, hoor ik vaak nogal een negatief beeld over dat beeldraarschap. Of beter gezegd, de mens lijkt niet te begrijpen dat ze dat beeld dragen. De mens is behoorlijk negatief over de mens, zeker tegenwoordig. En vaak klinkt het bij christenen ook een beetje alsof enkel christenen dat beeld dragen. Dat we dat beeld terugkrijgen wanneer dat we kiezen om te wandelen met Jezus, dus dat niet-gelovigen dat niet zouden hebben. Maar zo leest dat schrift eigenlijk niet. De eerste mens Adam, waaruit alle mens is uit ontstaan, was geschapen naar zijn beeld. Het woord Adam betekent immers ook mens. Maar ook in de wereld zien we een compleet gebrek aan besef dat we dat beeld van God dragen. Of erger nog, het lijkt de tendens tegenwoordig om jezelf als goddelijk te zien. Maar aan de andere kant, ook iedereen die dat in twijfel trekt, de verdoemenis in te wensen. Dus dat is geen mooi beeld dus. Als ik soms kijk naar sociale media, hoe mensen reageren op mensen, die haat die daar heerst. En de Satan is vrij geniepen op dat vlak. Het gebeurt tegenwoordig allemaal onder de noemer inclusiviteit, gelijkheid en verdraagzaamheid. Maar dan wel enkel verdraagzaam voor wie dat denkt als jij. Elke andere mening is hate speech. En dan is het dan ook toegelaten om die persoon te cancelen, die persoon compleet met de grond gelijk te maken, zover dat die persoon zijn job verliest en dus zijn gezin niet langer niet meer kan onderhouden. Dat gebeurt. Mensen kapot maken tegenwoordig is de weg naar inclusiviteit en verdraagzaamheid. De weg naar een betere wereld. Maar wat me zo verbaast is hoe dat de mens ook zichzelf zo verheerlijkt. Zichzelf zo op een voetstuk plaatst. En dat vooral die vleeselijke mens. Het ik is centrum van hun bestaan. En naar jezelf werken. Maar ik merk dat die tegenwoordige tendens van naar jezelf werken misschien wel een beetje onschuldig lijkt. Misschien zelf goed. Maar ik zie dat dat ook vrij verslavend werkt bij mensen. En dat die centrale ik geen rekening houdt met de wereld en de mensen rondom ons. Het lijkt een heel egoïstisch parcours. Maar inderdaad, sorry, aan jezelf werken is belangrijk. God dwong mij ook om aan mezelf te werken. Maar de Satan is er niet behek als hij het. Hij kan uit zichzelf niks maken. Hij gebruikt maar al te graag alles wat dat God heeft voorzien. En geeft het tot een draai die ons dan weer verder van God verwijdert. Denk aan de slang in Genesis. Het onderscheid kennen tussen die twee stemmen leer je enkel door God te leren kennen. Enkel de Heilige Geest kan je daarin leiden. En vandaar Gods woord om ons daarin te onderwijzen. Het kan niet vanzelf komen. Maar we zien een heel duidelijk succes bij motivational speakers en zelfs de Indische goeroes tegenwoordig. Volle zalen daar. En ook de kerk is de schuld aan. En lijkt soms ook meer op een motivational speaker. Die doorbraak belooft in je leven. Als je maar genoeg gelooft en je tienden betaalt, in sommige gevallen. En die kerken zijn bomvol. Maar het ware woord van God lijkt wel gepredikt in een heel klein hoekje. En God moet dan ook die ik bevestigen. Maar God gaat niet op die like-button doen. Omdat je in jezelf profileert in een selfie. En daaronder nog de woorden, only God can judge me. En wat? Ja, je gaat je judgen. Geloof me. Onze westerse mens, ooit gegroeid in christelijke waarden, heeft God verlaten. En is daar zelf trots op. Maar vertoont de laatste tijd ook heel narcistische trekjes. En narcisme, dat is een serieuze aandoening. Die zelden valt om te keren. En wanneer onze maatschappij narcistische kantjes vertoont, baart mij dat wel zorgen. En ook bekwame en prominente psychologen waarschuwen ons daarvoor. Dus dat is geen gedachtenkronkel van mezelf. Ik woon aan de zee. Maar zegt op zee en strand. En ik merk de laatste tijd iets op. Wanneer de mensen toekomen aan die zee, het eerste wat dat ze doen is een selfie pakken. Je ziet ze toekomen. Ik vind dat grappig. Dat is het allereerste dat ze doen. Dus het is niet die prachtige dag of moment aan dat strand dat ze hadden en dan wel ze een selfie pakken om dat prachtige moment vast te leggen. Nee, voordat ze nou maar het wat beleefd hebben, eerst die selfie. En daarna de tijd op het strand. Ik vind dat dat veel zegt. Wanneer je als mens denkt dat iedereen je moet eren of op een voetstuk plaatsen, bevestigen, wij gaan sowieso ontgoochelingen. Je kan dat wel verwachten, maar het zal niet zo zijn. Het kan zelfs zijn dat het heel goed gaat met je en dat post op sociale media en dat dat jaloezie gaat opwekken bij anderen, zelfs mensen dan dichtbij je staan. Verwachting, iets wat ik even wil aan bestel staan. Maar verwachting leidt heel vaak tot ontgoocheling. Toen dat na heel dagen met muziek en hiphop bezig waren, deed ik niet liever dan jongere artiesten ook een duwtje te geven en de muziek op te nemen, de demo's maken, muziek mixen, logo's, artwork, allemaal, om ze zo'n springplankje te geven. Dat springplankje dat ik zelf nooit had en als ik jong waren, waar wij alleen maar twee platen spelen en een micro. Daarmee traden we op. Maar later heb ik wel de kneepjes van het vak geleerd om muziek op te nemen enzovoort enzovoort. Ik woon dat deel met de jongere generaties en dat was eerlijk gezegd de max. Maar dat bleef niet zo. Ik merkte dat die steeds nieuwere en jongere generatie, ik word alleen maar ouder natuurlijk, maar zij blijven komen. Die nieuwere generaties leken dat plots allemaal vanzelfsprekend te vinden. Ze vonden het normaal om toe te komen en de raps op te pakken en dat ik dat dan mix. Dat is lekker dat ik op een knop moet doen, dat is gemixt. Maar dat zo werkt dat niet, dat is veel werk. En dat was plots niet meer genoeg. Dat werk moest er ook voor zorgen dat ze hun carrière in kunnen lanceren. Dat die muziek verspreid raakte, op de juiste plaatsen terecht kwam en ze wilden er dan nog videoclips bij en ze wilden er natuurlijk uiteindelijk van kunnen leven. En als ik dan zei dat dat niet mogelijk is, of zeker zo evident niet is, dat ze dat deel zelf moesten doen, kwam er altijd boel van plots. In de zin van, ja, wat doe je dan eigenlijk nog voor mij, man? Verwachting dus. En wanneer dan die verwachtingen niet werden ingevuld, was dat mijn schuld. Was men ontgoocheld in mij en kreeg je soms de volle lading. Waar men ooit zo dankbaar was voor het werk dat ik deed, was dat plots niet meer genoeg. Hele lading had ik over me gekregen. En waarom? Ik ben ook maar een mens. En hadden zoveel lading verwijten, honderden haatberichten, zat ik er ook door. En in een zwak moment, na een westmalle te veel, draai ik al die haat om en stuurde ik het in hun richting. Het kot was te klein, hè. Mocht blij zijn dat ik cozy one waren, of het ging wel een keer anders afgelopen zijn, las ik ooit in een bericht. Verwachting dus. En ik was een persoon die verwachting dwarsboomde. En waarom? Want ik volgde dan gewoon juist na hun talent opnemen. Zodat ze hun muziek kon delen met de wereld, zoals dat ik al 10 jaar deed. Op een prachtige manier, maar plots was dat niet meer genoeg. Ze wisten ook allemaal dat ik christen was. Dus wanneer dat ik dan mijn lelijkste kant had getoond, werd ook heel mijn geloof met de grond gelijk gemaakt. Dat zwakke moment waarin dat licht plots even niet meer te bespeuren viel in me, werd me des te meer aangereend. Ik leek eigenlijk gepusht te worden totdat ik door het rood ging, ontplofte en dan is het van, zie je wel, en je noemt dat zelfs een eigen christen. Dat hebben me heel diepe gekwetst, mensen. Maar ze zijn ergens ook gelijk. Heer, vergeef me, maar ze weet niet wat dat ze doen, peis het dan. Maar zoals ik zei, ze zijn ook ergens gelijk. Ik moet beseffen, de Heer brengt niets op je pad wat je niet kunt dragen, leest woord, maar soms heb ik wel gezegd van, come on, man. Dat is wel veel, hè, soms. Nu achteraf zie ik wel dat dat me heeft gedwongen om dieper in mezelf te kijken en scherper naar onze Heer te kijken. Verwachting brengt ontgoocheling. En ik was ontgoocheld. In die situaties, in die mensen, maar vooral ook in mezelf. En in mijn relatie met God en het geloof. Het was tijd om een keer een serieuze self-check te doen. Wat waren mijn verwachtingen? Waar ik verwachtte vooral dat allemaal ging blijven zoals dat vroeger was. Maar de nieuwe generatie was anders, is anders. Die verwachten alles nu en meteen. De internetgeneratie. En als dat niet komt, is dat een aanval op een persoon. Maar ik wou ook op handen gedragen worden. Geëerd worden voor al wat ik deed, want dat was vroeger zo. En mijn ex stond ook te wachten op erkenning. Welke grote brok aan trots en ego droeg ik zelf niet mee? Waarom dat verhaal? Omdat ik in mezelf ontdekte al dat werk dat ik deed voor muziek en deed ik vooral vanuit mezelf en niet vanuit God. Ik deed dat allemaal zonder God. Zelfredzame autonomie. Dus Herman op zijn eentje, doen wat hij goed in is. Doen wat hij voor op hand werd gedragen. Maar God zag dat dat niet kon blijven verder gaan. Hoe diep dat me ook maar heeft gekwetst, zonder die tijd, ging ik waarschijnlijk naar Hassan steeds zo in het leven staan. Ging ik waarschijnlijk hier niet staan. En als je altijd op handen gedragen wordt, voedt dat ook je ego. En voor een ego-probleem moet je waakzaam blijven. Ik ben al eigenlijk een zeer onzeker en soms zelf bang iemand. En toen dat ik dan hip-hop ontdekte, geloof me, in 92 bijvoorbeeld, als je stond te rappen of te beatboxen op de speelplaats, ging de hele groep rondje staan om je aan te moedigen. En dat was nieuw voor mij. Want ik woonde er even aan de eerste bij. En die hip-hop zien, oh ja, dat was dan echt nog niet evident. Zeker niet in West-Vlaanderen. Dus mijn pad was gelegd, zei ik. En mijn ego werd natuurlijk gevoed door die constante bevestiging dat ik kreeg. Dat is verslavend. En gevaarlijk, want andere verslaving stond ook op de loer. En ik begon op jonge leeftijd veel te drinken om die persoon omhoog te houden. Maar in feite zie ik dat zo niet. Het heeft me werk gekost en therapie. En veel eenzame momenten om er los van te komen. Zelfredzame autonomie. De mens die het allemaal zelf wil waarmaken. Die mens die zichzelf als God ziet. Maar dat leefde ook een beetje in mij. We mogen daar eerlijk in zijn. We mogen eerlijk zijn over wie dat we waren of wie dat we zijn. Samen met trots en koppigheid en ego. Ik geef naar rust toe. Weet u niet dat de dag dat je daarvan eet, je als God zult zijn, zei de slang. Je ziet het heel prominent aanwezig de laatste tijd. Niet alleen maar bij die paar die daar aan top staat, maar tegenwoordig zelf bij de gewone mens. De mens is uniek in deze schepping. We hebben armen en benen, zoals een dier ook poten heeft, ogen, oren, een mond. De organismen waar we mee zijn opgebouwd, vind je ook terug in dieren en planten. Namelijk alles wat daar leeft. Gods handtekening. In deze schepping vindt men in alles terug. Zo scherp zelf dat de wetenschap eigenlijk God niet nodig heeft om tot wonderbaarlijke ontdekking te komen. Zo wonderbaarlijk dat men al sinds het begin der mensheid de schepping had vereren. De pot in plaats van de pottenbakker. Zelfs Gods volk Israël maakte zich daar schulden aan. Dat lezen we in Jeremia en Jesaja. Maar binnen die schepping is de mens uniek. In Genesis 2 lezen we: toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. We kregen de levensadem dus rechtstreeks van God en een plaats om te leven, een gaarde, van Gods hand gemaakt om te leven met God, in relatie met God, Yahweh, onze schepper, onze maker. Ook lezen we in Genesis 1, en God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. De schepping is ons in handen gegeven door God. Stel je voor. En wij moeten heersen over alles wat daar leeft. En zoals geschreven is, zo geschiedde het ook. God heeft deze schepping gegeven, maar die schepping mogen wij bewerken. Het is niet dat God kwam zaaien en de grond ontploegen en het vee verzamelde. De mens deed dat. En nu nog steeds. De mens cultiveert de schepping. Ooit heel primitief, maar plots bouwde hij ook piramides, en kathedraal, bibliotheken, onderwijs, ja, zelfs vliegtuigen. Daar was het de vorige keer mee geëindigd en met dat beeld wil ik vandaag verder gaan. Ik had vandaag de preek ook kunnen noemen De Zonde en het Vliegtuig. Het zou misschien wat clickbait zijn voor de website. En even een slokje pannen. Laat ons dat vliegtuig van de vorige keer even gebruiken om aan te tonen hoe wonderbaarlijk de mens is. Maar ook hoe dat de mens valt. Zegen en vloek. Dat vliegtuig vliegt. Da Vinci tekende al in de 15e eeuw schetsen van vliegtuigen. Of toch iets die de mens zou moeten doen vliegen. Zo'n 200-tal naar het schijnt, met daarbij zijn notities, met de theorie. Of dat ze zo'n werken, weten ze niet echt. Da Vinci was extreem intelligent. Maar geen enkele van die schetsen is ooit tot uitvoering gekomen. Dat bleef gewoon op papier. Bladjes dat we nooit gaan kunnen betalen. Dat zijn dierenbladjes, hè? Die papiertjes dat hij opschreef. Maar de mens blijft zoeken. Die drang om te vliegen werd gebruikt voor andere mensen om op verder te bouwen tot dat op 17 december 1903, wanneer de gebroeders Wright het eerste vliegtuig ontwierpen die vloog en bleef vliegen. De eerste vlucht dus. En dat is 120 jaar geleden. En nu vandaag kunnen we dus een vliegtuig nemen. Nou, waar dat ook maar wel. God heeft ons geen vliegtuig geschonken, ook geen schetsen. Maar ons beelddragerschap, onze imago dei, maakte ons zo ongelooflijk dat we in staat zijn om dat te doen. Mogen doen vanuit onze vrije wil. En zoals ik de vorige maal al zei, niet zomaar een vliegtuig. Hè. Een vliegtuig met een volledig tijdschema, vliegroutes, met piloten die na jaren intense studie dat vliegtuig kunnen besturen. Dus de mens heeft niet alleen een vliegtuig gemaakt dat vliegt, maar ook nog eens de studies om mensen daarvoor op te leiden. Geen een van ons verzekeren die een bladje zo snappen uit zo'n cursus, maar ze bestaan heel complex. Dus niet alleen hebben we vliegtuigen, wat heeft de mens zo wonderbaarlijk geschapen, dat we mensen hebben die studies organiseren en dat mensen die studies ondergaan en ons daarna veilig van A naar B brengen. En er is meer. We hebben ook die vliegvelden gebouwd. Die voorzien een hele hoop personeel van werk. Van de wc-madam tot aan de technische afdeling. Die ziet of alles aan het vliegtuig werkt zoals het hoort te werken, tot de check-in en de beveiliging die onze bagage controleert. De ideeën en schetsen van Da Vinci en dan die ene uitvinding van de broeders Wright brengt ons vandaag tot de realiteit waardoor we kunnen een vliegtuig nemen. Voor zaken, voor werk, voor vakantie en ook om te evangeliseren aan de andere kant van de wereld. Prijs de Heer. Sinds ik ook zo naar de schepping en de mens ben begonnen kijken, is mijn visie over dat beelddragerschap wel ontzettend veranderd. In Genesis 8 lezen we, vers 21, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals ik heb gedaan. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Ik begreep die studie van Jos wel over Noah, maar ik zag het lijkt nog niet voor me. Ik maak een ding graag visueel. Ik vat graag moeilijke en complexe waarheden samen in een eenvoudig beeld. En dat is wat je wel leert als je al 20 jaar les geeft aan BSO. Totdat ik eindelijk tot dat inzicht kwam. Toen dat plots in dat vliegtuig zaten en zei, ja heer, Winder heeft zelf vliegtuigen gemaakt. Dat zei ik de vorige keer. Op dat moment, heel stom, dat moment viel dat ik allemaal op zijn plaats. Zei, ah. Maar wat snapte ik dan eerst niet? Of waar zat mijn eigen denken over God steeds fout? De tekst leest, de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, zegt God hier. En wat is de reactie daarop? Wel, dat God daarom de wereld niet meer gaat vervloeken. Dat klinkt een beetje als je dat naïef leest, de mens is slecht, dus ik ga hem zegenen en niet vervloeken. Dat strookte niet met mijn godsbeeld. En al zeker niet met het kerkelijk beeld van, als er nog zonde in is, kom je relatie met God in gedrang en eindig je dus in de hel, want zoals je weet, zo klonk dat evangelie wel een beetje voor mij. Hoe viel dat nu te rijmen aan elkaar? Is het slecht? Ik ga je niet vervloeken. Terwijl een groot deel van de evangelische wereld vaak beweert dat je slechtheid vloek zal brengen in je leven. En ook mijn eigen ervaring was zo. Tijden van zonde en negatieve kronkels of gedachten bracht me vaak veel meer vloek dan zijn. Ik zag het niet. Bereik de theorie, zoals had dat goed uitgelegd, maar ik zag het niet in praktijk totdat ik op dat vliegtuig zat. En in samenhang met een prachtige boodschap ooit waar ik was, viel dat like allemaal op een rijtje. Ik bereken het concept. Het was heel duidelijk. En als je wil weten wat dat me echt gelukkig maakt in het leven, zijn dat zo'n momenten. Ik zet dat dan zo gewoon, jezelf zo van, ja, prachtig. Maar bij het voorbereiden van die boodschap hier, kwam er nog iets aan het licht. Namelijk hoe dit Gods karakter en liefde toont. Zijn vaderschap tegenover de mens. Want wie van hier dat kinderen heeft, en ziet dat kind plots de verkeerde weg op gaat. Foute vrienden, foute levensstijl, drugs, bedriegen. Wie had er nu stop met van dat kind te houden? Ja, het kan misschien zo erg zijn dat je dat kind thuis niet langer kunt houden. Omdat het telkens weer te erg wordt. Of dat je door je kind thuis te houden een opvangplaats wordt voor al die foute vrienden. Met alle gevolgen van die. Trauma, ruzie, flieten aan de deur bijvoorbeeld. Je houdt dat niet vol. Plots ga je dat kind aan de deur zetten. Maar ga je stop met van dat kind te houden? Nee. Toch niet aan je goede ouder bent. Hoe verscheurend dat ook mag zijn. En wat als terugkeert en vraagt om opnieuw onder je dak te mogen leven? Wel maar een duidelijke, oprechte inkeer. En besef wat mooier dat je dat kind kunt schenken. Het is niet om weer te komen profiteren van je. Wel, ga je dat kind buiten laten staan? Zeggen van, nee, je hebt hier al veel te bont gemaakt. Of je krediet is op. Of ga je vreugde kennen, het zelf vieren. Gelukkig zijn, doodgelukkig, dat je kind dat terugstaat. Denk aan het verhaal van de verloren zoon, die heel mooie Gods genade, liefde en vaderschap toont. Gods vaderlijke liefde mogen we nooit uit het oog verliezen. Maar als dat kind ver weg van je warme thuis het te bont maakt, kan er nog iets gebeuren. Het kan komen te sterven, onomkeerbaar. En dat verscheurt de ouder. Ik heb veel gasten gekend die er vandaag niet meer zijn. Ik is niet talen op inhand. Dan hoopt hij als ouder dat je kon ingrijpen, dat je die dood kon voorkomen. En dat is precies wat dat God gedaan heeft met deze hele wereld. Ik hoop dat je het evangelie in herkent. En Gods liefde, vaderliefde. Want dat is precies wat dat God heeft gedaan op een veel grotere schaal. Ook die liefde is een deel van dat Godsbeeld dat we dragen. Welke ouder had er op de dag dat zijn kind trouwt, denken van, het is nu maar toon dat ze rap gescheiden zijn. Hè? Dat is om de twee weken toch een weekend voor zichzelf net. Zonder de kinders. En dat die een beetje kunnen proeven van andere partners. Geen enkele ouder had toch al zo denken. Maakt niet uit welke cultuur of geloof. Het kan zelfs zijn dat je als ouder denkt van, of weet, dat je kind misschien de verkeerde partner koos. Maar dan hoop je toch nog op het beste. Dan heb je toch nog die liefde. Dan hoop je toch, als het ergste dan toch gebeurt, dat de emotionele schade binnen de perken blijft. Dat is liefde. Dat zit in ons allemaal. En dat is ook Gods beeld. Dat beeld lezen we in Genesis 8, maar eigenlijk door heel het schrift. En toch lezen we dat de gedachtespinsel van de mens boos zijn. Staat daar wel. En het is zo. Dus laat ons niet naïef wezen. Dus we gaan een keer terug naar dat vliegtuig. Ter illustratie. Want als laatste haalde ik de security check aan. En die is jammerlijk genoeg noodzakelijk. Of er kunnen zaken gesmokkeld worden, criminelen overvliegen, of erger nog, een flesje shampoo van meer dan 10 centiliter. Stel je voor. Dat is een optie, mensen. Maar ik wil maar zeggen, ja, zonder die security kan er foute dingen binnenkomen. En dat is een jammerlijke realiteit. We kunnen dat wel kwaad worden dat we door de check-in moeten, en we moeten verjeerd worden, maar zonder kan niet. Want dat kwaad leeft. De maffia en de drugkartels bestaan. Kijk wat er aan is in Antwerpen. Maar nooit. Ook het feit dat er 100.000 vliegtuigen op een dag vliegen. Google zegt dat toch? Ik heb het opgezocht. Is dat niet een beetje veel? Moeder natuur ziet dat vanaf. De schepping ziet dat vanaf. Het milieu. Maar we willen allemaal op reis. We willen allemaal de snelste weg naar onze bestemming. De mens kunt daar geen weg mee. Want die vervuiling heeft gevolgen. En we gaan dan de vinger wijzen naar de vorige generaties, wat jullie hen zo ver laten komen. Met een compleet charme-offensief van Greta Thunberg, die ons dat schuldgevoel aanpraat. En dan nog een keer met een vliegtuig heel de wereld rond dat pleidooi gaat voeren. Maar zaken doen is nu eenmaal berust op vraag en aanbod. Zo komt men tot de grootste winst. En geld is God in deze wereld. Dus blijf met mijn vliegtuigen bouwen, want er is vraag. Dus komt er winst. Maar wel winst zien. Met alle gevolgen voor het milieu. Maar 100.000 vliegtuigen op een dag vraagt veel organisatie. Want het gaat hem hier niet over appels verkopen. Maar vliegtuigritten aanbieden. Dus het gaat hem hier over miljarden. En zoiets moet worden gestuurd. En geleid door een beleid. En dus per vliegtuigmaatschappij is er ook een CEO. Een man met een job en een verantwoordelijkheid dat nooit zou aandragen. En dat zijn van die maatpakken. Steenrijk. Die vaak eigenlijk al geen voeling meer hebben met de gewone mens. En er komt dus ook politiek in spel. Functies. Die heel snel corruptie aan de hand werken. Vriendjespolitiek. Lobbyen. En een machtsstrijd om die functie te behouden. Of om de vorige CEO van de troon te stoten. En zijn plaats in te nemen. Heel lelijk spel. En vaak rollen daar spreekwoordelijke koppen. Dus alweer toch kwaad. Beginnen jullie de dualiteit te snappen? Van zegen en vloek. Het goddelijke, maar ook het kwaad. God heeft ons wel gehouden, zodat we kunnen eindelijk zo'n schefte ding doen, like vliegtuigen doen en nog veel meer. Maar er zit wel een kwaad in de mens en in deze wereld. Maar één ding is zeker, God heeft ons zo geschapen dat we in staat zijn dus om vliegtuigen te bouwen en te organiseren. Zo geniaal zijn we. Denk daar een keer over na. Ik zie geen dieren dat doen, nogal Sani. Maar de mens kijkt niet meer zo naar de mens. We lijken alles vanzelfsprekend te vinden. En we kijken liever naar het kwaad, om dan de vinger te wijzen. En onszelf beter te voelen. Omdat wij daar dan niet aan meedoen. Ik zie het in de wereld, ik zie het ook in de kerk. Dat constante zondepleidooi in de kerk is niet veel anders dan de vingers wijzen naar de wereld of naar iedereen van, en ik doe dat niet meer, rent het dat wel nog. Wees niet conform aan de wereld. Als we evangeliseren, moeten we Gods waarachtig karakter kunnen uitleggen, aantonen. En hoe zich dat vertaalt in ons bestaan, vandaag. En hoe dat kwaad is binnengedrongen in ons allemaal. En een simpele vaststelling als dat vliegtuig bijvoorbeeld, kan dan genoeg zijn. Voor mij was dat zo. Plots zag ik dat. Die eerste Adam is de toestand van de mens. Maar die andere Adam, die laatste Adam, Jezus dus, moet onze toestand worden. Of zou nu al onze toestand moeten zijn, nou hier zitten vanavond. Die eerste Adam sterft, die laatste niet. Die laatste Adam, Jezus, heeft de dood overwonnen aan het kruis. En het kwaad al daarvoor in de woestijn, dat hij tegenover de Satan stond. En tijdens dat hij nodig had, was Gods woord. Je hebt dan niet zitten weg met de Satan. Gods woord was genoeg om hem kopje kleiner te maken. Wordt dat niet een eenvoudiger evangelie op die manier? Kun je dat niet meer als zo gaan uitdragen in de wereld? In plaats van, zonder Jezus ben je in de hel voor eeuwig. Of allerlei complexe theologische stelling. Want bedenk eens mensen. En hiermee ga ik eindigen. Als de mens in deze zondige en sterfelijke toestand al in staat is om vliegtuigen te bouwen en te organiseren. En wat nog niet allemaal? Kathedraal, bibliotheken, ja, zelfs je smartphone, internet, films, huizen, straten, auto's, kunst, muziek. Als God zelfs in die gevallen toestand zijn liefde en genade blijft tonen dat we dat allemaal kunnen doen. Ook al sloopt dat kwaad in ons. Hij lijkt het hopeloos soms. Stel je eens voor mensen wat dat er gaat komen. Wanneer dat kwaad en de zonde er niet meer zal zijn. Wanneer de dood niet meer zal regeren over ons bestaan. Wanneer de Satan en heel zijn bende in de poel van vuur en zwavel zijn geworpen. Wanneer heel dat juk verbroken wordt. Geen dood meer, geen zonde meer. Nieuwe schepping, nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw lichaam. Als we nu al zo wonderbaarlijk zijn dat we een vliegtuig kunnen bouwen. Stel je voor wat dat er zal mogelijk zijn wanneer God enkel nog alleen zal regeren. Wanneer dat ons bestaan zal zijn, het koninkrijk onder koning Jezus. Welke mogelijkheden had dat niet met zich meebrengen? Ik kan het me niet inbeelden. Maar ik proef het al. Het leeft al in me. Het is de grond van heel mijn bestaan. Een grond dat niet meer wankelt. Zoals dat jaren wel deed. Maar het is een zekerheid geworden en een rots in mijn leven. En ja, ik haat wat ik zie in de wereld. Maar ik haat de mens niet. Ik vind de mens nu al een waarachtig schepsel. Hoe ambetant dat mijn leerlingen ook maar mogen zijn, ik vind ze even een ongelooflijk. Ik zou iedereen dat wel zien natuurlijk in dat koninkrijk. Maar de mens houdt vast aan het vlees en wat dat hij kent, aan zichzelf, is koppig. Maar het evangelie gaat rond in mensen. Ondertussen ook op plaatsen waar dat evangelie amper heeft geklonken. En soms met vervolging voor die mensen. Maar de Heilige Geest werkt en roept mensen. Stel je voor mensen. Dat is iets heel anders, hè? Dat zitten op wolkjes en engeltjes daar rondvlanderen. Ja. En zo begin ik dat toch te zien. Als we nu al zo'n wereld hebben, wat dan al die dingen zijn. Ik kijk er naar uit, kan het zo zeggen. Maar daar wil de Heer ons voor uitnodigen, die mensen. Ik zie dat nu al, simpelweg. Omdat nu al zien we dat de mens nu al tot in staat is. In een gevallen toestand, een gebroken toestand. Dat beeld is er nu al. Het bewijs is de wereld waar we nu in leven. Ik hoef niet eens het wat raar te vinden, loopt rond en kijkt rond. Aan een simpel vliegtuig bijvoorbeeld al. Dus stel je voor dat we toe in staat gaan zijn. En dat voor eeuwigheid. En ja mensen, het zal feest zijn. Tuurlijk zal het feest zijn. Het huwelijksverbond tussen mens en God. De bruid wordt getooid mensen. De maaltijd wordt bereid. Er wordt gekookt en voorbereid as we speak. En dat zal ons nieuwe leven worden. Dat is de opzet. Dus begrijp je nu Johannes 3,16? Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Begint te snappen waar dat God naartoe wil met ons. Die vers begint soms anders te klinken voor mij. We zijn uitgenodigd aan de tafel van de Heer. En daarom hebben we ook vandaag maaltijd. Daarom. Daar wil hij ons brengen. Zoveel houdt hij van ons. Zoveel liefde. Dus hoeveel hou jij van je Heer? Hoe graag zie je hem? En hoe beantwoord jij die liefde? Denk daar een keer over na. Ik zie mijn Heer doodgraag, sinds dat ik dat snap. Ik zit niet meer bang van zijn juk en van zijn oordeel en van al dat. Nee, hij werkt in me en ik vertrouw in hem en ik groei in hem. En ik ben voor iedereen hier hetzelfde.